Gemeente, we openen vanmiddag de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament en wel in Hebreeën 2. Hebreeën 2 is onze schriftlezing. En in Hebreeën 2, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien mede getuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood maken zou. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hem broeders te noemen, zeggende: ik zal u na mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, tijdens de laatste middagdienst waarin ik voorging voor mijn rustperiode, hebben we samen stilgestaan bij de engelen. Misschien weet u dat nog wel. En de laatste keer in die serie van 3 was de tekst voor de prediking genomen uit Hebreeën 1. Het laatste vers: zijn zij niet allen gedienstige geesten die tot de dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen. In deze dienst willen we met de hulp des Heren verder gaan met het tweede hoofdstuk uit Hebreeën, uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 2. En dan met name stilstaan bij de woorden uit het begin van het derde vers. Hebreeën 2 vers 3a is de tekst voor de prediking. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? En gemeente, dat is een persoonlijke vraag. Hoewel er in de wijvorm gesproken wordt, is het toch een persoonlijke vraag. En we staan stil bij de kern van de vraag, bij de keuze in de vraag en bij de klem door de vraag. Een persoonlijke vraag. De kern van de vraag, de keuze in de vraag en de klem door de vraag. Gemeente, het is niet gemakkelijk wanneer iemand die opgegroeid is buiten de kerk op zeker moment tot de kerk gaat behoren, tot geloof en bekering komt. In de achterliggende weken stonden er wat verhalen in het Reformatorisch Dagblad over mensen die soms door een huwelijk, een relatie, bij de kerk zijn terechtgekomen. Natuurlijk door Gods leiding. Maar in die artikelen, u hebt dat misschien wel gelezen, werd ook beschreven dat dat niet gemakkelijk is. Zeker niet als je familie vijandig is. En dan is het moeilijk als, ja, als je belijdenis doet en er is niemand van je familie aanwezig. Of als je kind laat dopen. Of als je aangeeft hoe je de zondag wil doorbrengen, terwijl je ouders, je broers en zusters dat helemaal zo niet gewend zijn. Dat valt niet mee. Dat is moeilijk. Gemeente, we hebben samen gelezen een gedeelte uit de Hebreeënbrief. En deze brief is geschreven aan Joden die tot geloof en bekering zijn gekomen. En het daardoor niet gemakkelijk hadden. We zouden heden ten dage zulke Joden Messias belijdende Joden noemen. Nou, die hebben het in Israël ook niet gemakkelijk. Je hoort daar momenteel niet zoveel over, maar een aantal jaren geleden, toen las je nog wel eens in de krant dat het die Messias belijdende Joden erg moeilijk gemaakt werd door orthodoxe Joden. Want die wilden er niet van weten dat, ja, dat Joden tot geloof en bekering kwamen in de Messias die zij verworpen hadden, die zij niet zagen als de ware Messias. Deze Joden die tot geloof en bekering gekomen zijn, die hebben te maken met vervolgingen door hun Joodse volksgenoten. Ze worden bijvoorbeeld uit de synagoge geworpen, uit de Joodse gemeenschap gebannen. Hun bezit wordt verbeurd verklaard. Ze krijgen geen toegang meer tot de tempel en de offerdienst. Ze worden veracht, gesmaad en verdrukt. En dat is moeilijk. Dat is zwaar. En weet u wat er gebeurt onder die Hebreeën? Sommigen zijn het lijden om Christus wil zo moe dat ze op het punt staan hun geloof in het evangelie van de Messias op te geven en terug te keren naar de Joodse godsdienst. Misschien is er nu wel een jongere die zegt, ja maar dominee, als de Heere toch in je leven begonnen is dan, en hij heeft door de werking van de Heilige Geest dat geloof geschonken in je hart, dan kun je dat toch niet afzweren. God die werkt toch onwederstandelijk en wat hij begint dat maakt hij ook af. Jazeker, als het van de Heere is, dan maakt die het ook af, dwars door alles heen. Maar je zal maar te maken krijgen met tegenstand. Het leven zal je iedere dag maar zuur gemaakt worden, omdat je een christen geworden bent. Omdat je je hulp en je heil en je verwachting bij de Heere zoekt. De apostel waarschuwt deze Hebreeën voor afval van het christelijk geloof en terugkeer tot de oudtestamentische eredienst. Hij spoort hen in deze brief vele malen aan om tot het einde toestand vastig te blijven. We spreken vaak over de Hebreeënbrief, maar eigenlijk is het geen brief, maar veel meer een preek. Telkens brengt de apostel, we denken dat het Paulus geweest is die deze brief geschreven heeft, telkens brengt hij onder de aandacht wie Christus is en dat in hem de gehele oudtestamentische eredienst haar vervulling heeft gekregen. En met grote aandrang wordt het de Hebreeën op het hart gebonden en dat geldt ook in ieder van ons om hem met een waarachtig geloof aan te hangen, lief te hebben en te betrouwen. De Hebreeënbrief is vol herderlijk vermaan en appel om standvastig te blijven. Er klinkt een waarschuwing ook tegen afval en verachtering in de genade. En gemeente, wat is zo'n apostolisch vermaan om standvastig te blijven en ook in onze tijd blijvend nodig? Niet dat wij veel te maken hebben met vervolgingen, maar hoe kan de wereld ons beïnvloeden? Hoe trekt de wereld aan alle kanten aan ons? En wat kan het moeilijk, wat kan het zwaar zijn? We worden door allerlei dingen beïnvloed. En juist als we de Heere hebben lief gekregen, is het gevaar zo groot dat we gaan afwijken van de leer die is naar de godzaligheid. We hebben samen gelezen hoe er wordt gesproken in Hebreeën 2 over het woord doorvloeien. En hoe ongehoorzaam was in de tijd Israël, met als gevolg dat de Heere het ging straffen. Wel nu, laten we dan niet tot diezelfde ongehoorzaamheid vervallen. Gemeente, hoeveel meer redenen hebben wij om ons te houden aan wat ons door de apostelen is overgeleverd. De Heere die heeft onder Israël vele malen en op vele wijze gesproken. Maar op een hele bijzondere wijze heeft de Heere zich helemaal uitgesproken in zijn Zoon. De kern van de vraag die aan het begin van vers 3 klinkt, is de zo grote zaligheid. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? De zo grote zaligheid, dat is de kern. En wat wordt daarmee bedoeld? Ik denk dat een jongen of meisje het misschien wel weet. Wat wordt er nu met de zaligheid bedoeld? Wel, met die woorden wordt het werk van Christus aangeduid. In hoofdstuk 1... is al de uitnemende heerlijkheid van Christus bezongen. De beginversen van hoofdstuk 2 geven een soort toepassing. Daarom, dat wil zeggen omdat de heerlijkheid van Christus zo groot is, zo alles overtreffend, zo volstrekt genoegzaam tot redding van zondaren, Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. En met hetgeen van ons gehoord is, doet de schrijver op dat wat hem en de Hebreeën aangaande Christus is verkondigd. Calvijn die heeft het hier over de leer van Christus. Dat is hen verkondigd. En door wie? Door degene die hem gehoord hebben, zegt het slot van vers 3. Dus door de eerste oor- en ooggetuigen. Van niemand minder dan van de apostelen zelf hebben de Hebreeën het gehoord. En dat evangelie droeg onder hen aanvankelijk rijke vrucht. Denk maar aan Pinksteren. Kinderen, jullie weten wel hoeveel mensen er toen tot geloof en bekering kwamen. Wat was dat een heerlijke tijd. Maar al spoedig kregen ze te maken met verzet. Materieel verlies omwille van de zaak van Christus. Het werd zelfs met blijdschap geleden, omdat men wist dat men een beter en blijvend goed in de hemelen had. Christus was toen alles voor hen. Het waren de dagen van de eerste liefde. U kent die dagen hopelijk wel. Toen in de nood van zonde en schuld het voor u niet meer kon. En uw ogen geopend werden voor Christus. En u mocht het geloven, ook voor mij is hij naar deze wereld gekomen. Ook voor mij heeft hij geleden, is hij gestorven en opgestaan. O, wat een wonder. Je mocht je verblijden in zijn zaligheid, in die vergeving van zonde, in dat eeuwige leven. Maar dat eerste begin is helaas verflauwd. Er is verachtering gekomen in de genade. En door allerlei omstandigheden is de heerlijkheid van Christus voor je geloofsoog verduisterd geworden. De persoonlijke omgang en wandel met de Heer is verslapt. Of hebt u daar nooit last van als u de Heere mag vrezen? Is het altijd goed? Kijk, als het gaat om die verachtering in de genade, ja, zo stond het ervoor bij de Hebreeën. Men dreigt Gods openbaring in Christus weer in te wisselen voor de wetten en de regels van het oude verbond. Kijk, en daarom roept Paulus hen terug. Ze moeten vaste koers houden. Het gevaar van doorvloeien is anders zo groot. Gemeente, ik zei het al, dat gevaar is ook heden ten dagen zo aanwezig, meegenomen te worden door de stroom van de tijd. Door een geest van wereldgelijkvormigheid, onverschilligheid, slapheid. Meegevoerd worden door een geest van algemene godsdienst, waarin ten diepste voor Christus en zijn zoenoffer geen plaats is, waar niet meer gesproken wordt over zonde en schuld, dat we verzoening, vergeving nodig hebben. Denk aan iemand die met een roeiboot naar de overkant van de rivier wil. Tussen de strekdammen in de rivier gaat het nog wel. Maar als iemand eenmaal midden op dat snel stromende water is gekomen, dan moet hij op zijn hoede zijn. Hij moet goed tegen de stroom oproeien om uit te komen op het punt aan de overzijde waar hij naartoe wil. Zo'n bootje kan gemakkelijk meegenomen worden door de stroom naar een heel ander punt. Afvloeien. We zouden met dit beeld kunnen spreken over afdrijven. In geestelijk opzicht. Dat gevaar is aanwezig bij de Hebreeën. Maar ook in onze tijd. Men trekt niet zo krachtig meer aan de riemen. De geest van de tijd neemt ons op sleeptouw. En in die situatie komt dit apostolisch schrijven tot de lezers een oproep om standvastig te zijn. En dat niet doorvloeien, dat niet afdrijven, dat geldt allereerst Gods kinderen, die in zichzelf een dwaalziek schaap gelijk zijn. Maar het geldt ook voor hen die het evangelie wel horen, maar nog nooit met hart en ziel voor de Christus der schriften gebogen hebben. De haven van het behoud werd je voor ogen gesteld, maar waar drijf je heen met je levensschip? Gemeente, beseffen we in wat groot gevaar ons leven zich kan bevinden? Wat is het nodig dat het roer van ons levensschip uit handen gegeven wordt in zijn handen? Dat onze zelfhandhaving gebroken wordt. Dat Christus door woord en geest overmachtig bij ons aan boord komt. Want dan krijgt mijn leven vaste koers. Dan wordt het gericht op hem en zijn koninkrijk. De zo grote zaligheid is de kern van de vraag uit onze tekst. Waarom is die zaligheid zo groot? Gemeente, we zouden daar verschillende antwoorden op kunnen geven. Ik las in de afgelopen week een preek van Andrew Gray over dit gedeelte. En hij schrijft dan heel mooi allerlei dingen. Maar wat me is bijgebleven, dat is dat hij schrijft: die zaligheid is zo groot omdat die zoveel gekost heeft. God heeft het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon gegeven. En Christus heeft zichzelf gegeven voor wie? Voor vijanden. Om vijanden met God te kunnen verzoenen. Maar we zouden ook kunnen zeggen, die zaligheid is zo groot omdat God zelf zo groot is. En is er een groter wonder denkbaar dan dat een zondig en verloren schepsel verlost wordt van het grootste kwaad en gebracht tot het hoogste goed. Geliefden, die zaligheid is groot omdat het verlost van een hemelhoge schuld en terugbrengt in de gemeenschap met de drie enige God. In die zalige gemeenschap, die grote zaligheid, die wordt pas groot als we deze zien tegenover onze rampzaligheid, waarin we onszelf gestort hebben door onze diepe val in het paradijs. Als je dat gaat inleven door de werking van de Heilige Geest, wie je werkelijk bent en wat je werkelijk verdiend hebt, en in die weg mag leren zien door de werking van de Heilige Geest op die zaligheid, dat er nog doen aan is. O, wat wordt die zaligheid dan groot, dat er redding mogelijk is. Want de ganse wereld is verdoemelijk voor God. Van ons uit zou het nooit goed kunnen komen. Maar o wonder van genade, waar van ons uit geen weg tot God terug was, daar heeft God zelf een weg gebaand door het zenden van zijn Zoon. Het werd verkondigd tot Maria door Gabriel. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wat een rijk evangelie. Voor rampzalig is er zaligheid te verkrijgen in hem. Voor schuldigen eeuwige vrijspraak. Voor mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben, verlossing. En dat alles dankzij het plaatsbekledende werk van de Heere Jezus Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zoudt moeten sterven. Als de goede herder heeft hij zijn leven gesteld voor zijn schapen. Plaatsvervangend ging hij voor hen in het gericht van God. En hij ving die rechtvaardige vergelding, die brandende toorn van God tegen de zonde die zij verdiend hadden op in zijn middelaarshart. Opdat gezegd kan worden, de straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Geliefden, is dat geen zaligheid, geen grote zaligheid. Geen onuitsprekelijke zaligheid. O, die zaligheid die wordt ons welmenend aangeboden in het evangelie van vrije genade. Die wordt vandaag verkondigd, uitgestald. In de prediking van het woord zijn er armen in zichzelf onder ons die niets meer hebben om de Heere aan te bieden dan zonde en schuld. Hier is een rijke Christus. Hoe zeggen we het? Die van het uitdelen niet armer wordt en van het inhouden niet rijker. Zijn er rampzaligen onder ons die het beseffen reddeloos verloren te zijn, die het misschien moeten zeggen, voor mij kan het niet meer. Als ik zie op mezelf. Hier is de grote zaligheid. Die door de werking van de Heilige Geest wordt toegepast aan het hart. Zijn er die niet weten waar ze het vanwege zonde en schuld moeten zoeken? Hier is hij die gekomen is om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Voor eeuwig gelukkig te maken. Gemeente, hoe jouw toestand ook is. Door wat voor moeite je hart ook terneergedrukt wordt. We zeggen het met Jeremia, is er geen balsem in Gilead? Is er dan geen heelmeester aldaar? Zie op hem. Hij is een alles vervullend God en zaligmaker die nu nooit beschaamt degene die op hem hopen. Niemand mag zeggen, hij is voor mij te groot. Ik kan er niet bij, hij is zeker te groot om met uw verstand te bevatten, maar hij is niet te groot om met uw hart te omhelzen. De grote zaligheid, o, die wordt steeds groter. Weet u wanneer? Wanneer je jezelf steeds meer onder Gods ogen leert afschrijven. Ik, ellendig mens, met Paulus. Als je steeds meer gaat zien wie je zelf bent, dan wordt die zaligheid steeds groter. Ja, die zaligheid is zo groot omdat het een eeuwige zaligheid is. Het is hier als met een ijsberg waarvan slechts het topje boven water uitsteekt. Kinderen, bij een ijsberg zie je maar een klein topje. De rest van die ijsberg zit onder water, onder de zeespiegel. Wat we van de zaligheid hier op aarde in de heerlijkste ogenblikken beleven, ja zelfs in het uur van onze dood, is een beginsel. Want na ons sterven dan breekt die volmaakte zaligheid aan voor een ieder die in Christus gelooft. Gemeente jong en oud, kennen we iets van die zaligheid die zo duur verworven is. Die zaligheid, ten diepste God zelf, door Christus. Kennen we iets van die vergeving, van die gerechtigheid die Hij verworven heeft? Van dat eeuwige leven wat Hij heeft aangebracht door zijn sterven? Kennen we iets van de kern van deze persoonlijke vraag? Dat is nodig. Want ons levenseinde kan zo dichtbij zijn. Bij meneer Visser zagen we het aankomen. De afgelopen maanden werd hij steeds minder. Maar zo plotseling kan ons levenseinde komen. Gelijk een bloem op het veld, gelijk het gras dat verdort. De kern van de vraag is de zo grote zaligheid. Maar in de vraag klinkt ook een keuze door. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, geen acht slaan? Hoort u de keuze? We kunnen op de grote zaligheid acht slaan of geen acht slaan. En geen acht nemen, dat doen we van nature allemaal. En dat is onze eigen schuld. Geen acht nemen, dat is niet onpartijdig aan de kant staan en afwachten. Nee, dat is veracht. Het bloed van Christus onrein acht. En daarom, gemeente, het is van 2-in-1. Onderzoek toch jouw hart. Nemen we acht of geen acht? Geen acht geven op de grote zaligheid. Dat doen we van nature. En hoe komt dat? Hoe komt het dat we van nature Gods genade in Christus verachten en het niet de moeite waard vinden om daarmee in aanraking te komen, zoals Matthew Henry dat in zijn verklaring omschrijft? Hoe komt het dat we liever onze eeuwige zaligheid verwaarlozen dan ons eigen lichaam? Want wat kunnen we druk zijn met ons lichaam om er netjes, om er mooi uit te zien? Ik heb het wel eens vaker gevraagd, hoe lang zijn we daarmee bezig? En hoeveel tijd zijn we bezig met ons zielenheil? We geven er geen acht op dat elke preek de laatste kan zijn. We staan er niet bij stil dat we ieder ogenblik voor Gods rechterstoel gedaagd kunnen worden. Gemeente, hoeveel zijn er niet die er geen acht op geven? Die geen acht nemen op de tijd waarin we die zo grote zaligheid moeten zoeken. Hoeveel zijn er niet die het voor zich uitschuiven? Eerst de wereld dienen. Eerst bezig zijn met allerlei andere dingen. Rijk worden, onze bezittingen vermeerderen. En we geven acht op de wereld en wereldse zaken. We zijn druk met andere grote dingen. Een groter huis, een groter bedrijf, een grotere auto. Maar hoe zit het met die zo grote zaligheid? Nee, die kunnen we niet verdienen. Die kunnen we ook niet pakken, dat is genade alleen. Maar de Heere, die wil erom gebeden zijn. O, laten we toch bedenken dat het leven is als een damp en dat de dood ieder uur wenkt. Eén ding is nodig. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Heden worden we nog geroepen tot tot die grote zaligheid. En het overlijden van meneer Visser is ook een roepstem voor ons allen. Veracht hem toch niet langer. Is deze grote zaligheid het niet waard dat we, ja, dat we er alles voor verachten? Gemeente, daar staat in onze tekst, als het gaat om de keuze in de vraag, daar staat iets over acht nemen. En dat is niet zomaar kennis nemen van. Het betekent een sterk verlangen om dat nu ook te mogen bezitten. Om daarin te delen. Zitten we hier met dat verlangen als we er nog buiten staan? Om deel te krijgen aan die zaligheid die zo duur verworven is. Om die zaligmaker te leren kennen. Om meer verzekerd te worden van die zaligheid. Of nemen we nog op zoveel andere dingen acht? De dingen van deze wereld die voorbij gaan. Wat kunnen we ons om al die dingen druk maken? Maar het gaat voorbij, maar dat geldt niet van die zaligheid. Die blijft tot in eeuwigheid. Verderop in vers 3 en ook in vers 4 wordt de betrouwbaarheid van het evangelie benadrukt. Het is verkondigd door de Here, daarvoor natuurlijk ook al. Denk aan al de beloften in het Oude Testament over de komende Christus. Maar in hem is het vervuld geworden. En getrouwe getuigen die het uit Christus eigen mond gehoord hebben, die hebben het bevestigd. En daarna heeft hij het woord der prediking bevestigd door tekenen en wonderen. En dat geeft aan dat het vast en zeker is. Dat het niet zomaar iets is. Gemeente, leg het niet in onverschilligheid naast je neer, maar geloof zijn heil en troostrijk woord. Zeg het maar, Heere, als u die zaligheid nog mist, ik mis die zaligheid nog, wilt u die me schenken door het geloof? Kies dan heden wie gij dienen zult. Is die onberouwelijke keuze in het hart gewerkt door de Heilige Geest, dat we niet anders meer kunnen dan ons aan de Heere overgeven, aan hem uitleveren. Heer, hier ben ik. Ik heb verdiend dat u nooit meer naar me omziet, maar wilt u me genadig zijn. Ik heb de rampzaligheid verdiend, maar schenk me om Christus wil uit genade die zaligheid. Naar de kern van de vraag en de keuze in de vraag klinkt daar ook de klem door de vraag. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Hoe zullen wij ontvlieden, ontvluchten? En die vraag die klemt des te meer als we zien op vers 2. We moeten alles ook in het verband zien. Wanneer reeds een overtreding tegen de wet een bestraffing tot gevolg heeft, hoe zullen dan degenen die de boodschap van het evangelie verachten en afdrijven aan de toorn van God ontkomen? Want dat wordt bedoeld. Hoe zullen we de toorn van God ontvluchten? De toorn van God over de zonde. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Dat is de klem. Voelt u de klem? In die persoonlijke vraag. Hoe zullen u, jij en ik ontvlieden, ontvluchten? Als we altijd genoeg hebben gehad aan onszelf, aan onze godsdienstigheid. Als we altijd rustig hebben verder geleefd, zonder werkelijk in Christus geborgen te zijn. Hoe zullen we ontvlieden als we altijd keurig hebben voortgewandeld op onze eigen weg, wat niet de smalle weg is die ten leven leidt, maar de brede weg die naar het verderf leidt? Hoe zullen we ontvlieden als we misschien van onszelf menen dat we niet ver zijn van het koninkrijk van God, maar toch nog altijd een vreemdeling van die hartelijke en onvoorwaardelijke overgave aan koning Jezus? Gemeente, denken we te kunnen wegvluchten achter onze onmacht, achter allerlei verontschuldigingen? Ik had het veel te druk om daar acht op te slaan. De Heere zal ons erachter vandaan halen. En dan zullen we op 1000 vragen geen antwoord hebben. Gemeente, hoe zullen wij ontvlieden? Nee, dan is er geen vluchten meer mogelijk als we voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Maar nu nog wel. Nu staat hij nog met armen wijd uitgebreid om u met al uw zonden, om jou met al je noden, met al je vragen op te vangen. O, vlucht dan tot hem die grote zaligheid verworven heeft en ook wil schenken, om niet door het geloof. Hoe zullen wij ontvlieden? Dat is een vraag om over na te denken. Het is opmerkelijk dat de schrijver van de Hebreeënbrief zichzelf erbij insluit. Hij blaast niet hoog van de toren. Hij zegt niet: hoe zullen jullie ontvlieden? Maar hoe zullen wij ontvlieden? En ik sluit mezelf er ook bij in. Als we op die zo grote zaligheid geen acht geven. Als we de Heere niet aanroepen, gedurig. Als we niet dag en nacht smeken om wat nodig is, totdat we het mogen weten: hij is de mijne en ik ben de zijne. O, buiten deze zaligmaker is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, niet alleen deze versen, maar heel de Hebreeënbrief, ja eigenlijk heel de schrift, is één klemmend getuigenis. Buiten Christus om is en blijft God een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Buiten Christus ontkomt niemand aan die toekomende toorn, al zal er geroepen worden in die dag der dagen: bergen valt op ons en heuvelen bedek ons. Het zal ons niet baten. Buiten Christus blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar alleen, zoals in Hebreeën 10 gezegd wordt, een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Aan de Heere zal het niet liggen als we verloren gaan, want ook vandaag roept hij nog wel menend: sla toch acht op die zo grote zaligheid. Ga er niet aan voorbij. Wend u naar mij toe en word behouden. Wie ongehoorzaam blijft en zonder hem verder gaat, zal het eenmaal moeten horen: gij hebt niet gewild dat ik koning over je leven werd. Je hebt die welmenende roepstem, die zo grote zaligheid veronachtzaamt. Gemeente, we zeggen het Paulus na: wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. En dat wil niet minder zeggen dan tot Christus, tot het geloof in hem tot die hartelijke overgave aan die gezegende borg en middelaar. Wat de Heilige Geest wil werken in uw, jouw en mijn hart en leven. Met meer hoeft het niet. En met minder kan het niet. Die zo grote zaligheid maakt duidelijk dat er van onze kant niets bij kan, niets bij hoeft en niets bij mag. Het maakt duidelijk dat het alles uit Hem is. Hoe zullen wij ontvlieden? Als je nog steeds gedacht hebt dat je veel te jong was om aan God te denken, om de Here te zoeken. Je hebt je voorgenomen om dat na je huwelijk te gaan doen, samen met je man of vrouw. Maar nu nog niet. Maar wie zegt dat we dat allemaal zullen meemaken? Bid maar, Heer, ik geef het op. Maak mij tot uw kind. Wees mij zondaar genadig. Hoe zullen wij ontvlieden? Als we zo druk zijn met ons gezin, met ons bedrijf. Straks als ik wat ouder word, als de kinderen uit het huis zijn, dan heb ik echt tijd om met die dingen bezig te zijn. Maar hoe lang zult u nog leven? Hoe spoedig misschien moet u voor God verschijnen? En wat zal er dan gezegd worden door de kinderen, door de familieleden? Zal dan gezegd worden, dat was een moeder. En die heeft ons iedere keer gewezen op die zo grote zaligheid. Ja, ook op onze rampzaligheid. Die we verdiend hebben. Maar ook op die grote zaligheid. Die de Heere wil schenken en wat Hij in het uur van onze doop al heeft beloofd. Hoe zullen we ontvlieden als we altijd in de kerk hebben gezeten, maar nooit de Heere echt hebben aangeroepen, Hem werkelijk hebben gezocht, misschien wel gedacht, ik ben toch niet uitverkoren. Ik zal wellicht verloren gaan. Waarom hebt u hem de hardheid van uw hart, uw liefdeloosheid, uw onwil, uw onmacht niet beleden? Waarom valt u niet voor de Heere neer? Met al uw noden, met al uw zorgen en vragen. Met je onbekeerlijk hart. Een hart wat misschien niet meer zonder hem kan. En wat in leven en sterven maar één grond overhoudt. Alleen Jezus Christus. En dien gekruisigd. Gemeente, de Heere die wil die zaligheid zo graag schenken aan armen uit genade. En die zaligheid die hier in beginsel mag worden genoten en straks volmaakt, die is zo groot dat de apostel het zegt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen, maar wat God bereid heeft voor dien die hem liefhebben. Tegenover die grote zaligheid staat ook de grote rampzaligheid. Die is ook voor eeuwig. Als we zonder Christus straks moeten sterven, omdat we hem niet hebben gezocht, hem niet nodig hebben gekregen. O, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. En leg deze persoonlijke vraag niet zomaar naast u neer, naast jou neer. Maar geef er antwoord op. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Zingen we al mee. In verwondering en aanbidding. Door genade die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen hier in begins en straks volmaakt als we in Christus mogen ontslapen. Volmaakt zingen van dat eeuwige welbehagen. Of kun je nog niet meezingen? Haast je dan om uw levens wil tot Hem, die volkomen zaligmaker, voor volkomen zondaren, gemeente jong en oud, nog is het de dag der zaligheid. En wie Hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Ja, die vindt, die ontvangt die zo grote zaligheid uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 68 het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Het 10e vers van Psalm 68.